Welkom bij Outcast, een podcast over neurodiversiteit. Mijn naam is David Westrink.
Ik ben vandaag hier met Erik van de organisatie Slimmerik. Erik, zou jij jezelf voor willen stellen?
Ja, goedemorgen David. Mijn naam is Erik Velstra. Ik ben directeur bij de jeugdorganisatie Slimmerik. Wij zijn een redelijk kleinschalige jeugdorganisatie die zich richt op kinderen en jongeren met autisme. Dat doe ik nu 4 jaar. We zijn 4 jaar geleden gestart en inmiddels zijn we al redelijk gegroeid. Ik heb een achtergrond in het speciaal onderwijs en in de jeugdzorg. En uiteindelijk ben ik Slimmerik gestart.
Zoals je zelf al zegt, hè, je was leraar, dacht ik, in het speciaal onderwijs. Je hebt bij de jeugdgezondheidszorg gewerkt en toen ben je Slimmerik begonnen. Maar waarom ben je specifiek eigenlijk een organisatie rond de begeleiding van autisme begonnen?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Klopt inderdaad. Ik heb in het verleden eerst bij de jeugdhulp gewerkt. Gewoon op begeleidingsgroepen waar jongeren ook sliepen. Nou, vanuit daar kwam ik eigenlijk al heel veel in aanraking met jeugd, met autisme, maar ook wel met andere problematieken. Uiteindelijk merkte ik al dat ik daar wel een hele goede klik mee had, omdat ik heel duidelijk ben, heel veel structuur bied. Vanuit daar deed ik naast het werk nog de opleiding PABO en ben ik uiteindelijk in het speciaal basisonderwijs terechtgekomen. En ook daar had je een klas met hele diverse kinderen, maar ook daarbij was wel zo dat de kinderen en jongeren met autisme, dat lag mij goed en dat vond ik gewoon heel interessant. En uiteindelijk heb ik me daar verder in geschoold. En ja, tijdens de scholing dacht ik echt van ja, het onderwijs is leuk, vind ik nog steeds wel even leuk, maar ik wou graag wat meer specifiek met de kinderen zelf aan de slag.
Ja.
Dat is in het onderwijs niet altijd mogelijk. Dus vanuit daar heb ik de keuze gemaakt om Slimmerik te starten.
Oké. Ja, nou, dat is helder. Jullie bieden begeleiding aan kinderen, hè, en jongeren tot aan 18 jaar. Ja. Dat deed me wel meteen eigenlijk de vraag bij mezelf stellen. Hoe gaat de begeleiding eigenlijk dan bij hele jonge kinderen? Hè, als je het hebt over kinderen tot een jaar of 4 of zo. Hoe begeleid je die? Of begeleiden jullie dan meer de ouders?
Ja, klopt eigenlijk. Hè. Wat je zegt, dan richten we ons meer op de ouders. Sowieso doen we dat in onze begeleiding heel veel. We weten natuurlijk allemaal dat autisme gaat natuurlijk niet over. Je kunt ontzettend veel leren. Je kunt er ontzettend in groeien. Mm-hmm. Maar daarvoor heb je ook natuurlijk een goede omgeving nodig die je daarbij helpt. En zeker bij jonge kinderen richten we ons heel veel naar ouders toe. Dat ouders gewoon de juiste tools hebben om een kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Ja. En dan inderdaad doen we eigenlijk weinig met de begeleiding met het kind zelf. Ja. Dus dan richten we meer op eventueel op school of vooral in de thuissituatie. We zijn licentiehouder van de methodiek gevende 5. Ja. Dat betekent dat wij daar echt gericht mee werken. En dat rollen we eigenlijk thuis uit. Dus dat we echt ouders van A tot Z aanleren wat ze met die methodiek thuis kunnen gaan doen. Waardoor daar dus eigenlijk de basisrust ontstaat en dat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Ja, ja. Je noemde daarnet zelf al eventjes de Geef me de 5 methode in de autistische gemeenschappen, vrij bekende methode.
Ja.
Waarom hebben jullie voor die methode gekozen? Zijn er alternatieven?
Er zijn wel alternatieven. Hey, je zoekt natuurlijk iets wat bij je past. Ik ben hiervoor, toen ik leerkracht was, ben ik in aanraking gekomen met deze methodiek. Ik heb toen binnen de school waar ik werkte de kans gekregen om de post-HBO te gaan doen in Doetinchem. Bij Gevende 5 zelf.
Ja.
En ook binnen die school gebruiken ze de methodiek Gevende 5. Ja, en door die opleiding die ik heb gedaan, die post-HBO en daarna nog het licentietraject, werd ik zo enthousiast over deze methodiek, omdat het gewoon heel, heel praktisch toepasbaar is. Het is ook wetenschappelijk onderbouwd, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
Uiteraard.
En het is ook zo dat je het gewoon, het werkt. Hè? Het is niet altijd hogere wiskunde, zeg ik altijd, maar het is wel een methodiek die voor heel toegankelijk is voor eigenlijk heel veel verschillende situaties. Ja. En waarbij het eigenlijk wel antwoord geeft op heel veel vragen waar je tegenaan kunt lopen met autisme.
Mm-hmm.
Dus ja, eigenlijk is het zo ontstaan doordat ik bij mijn oude werk ermee in aanraking kwam. Ik werd er heel enthousiast van, ik zag resultaten en vanuit daar, ik kon op school niet helemaal doen wat ik ermee wilde doen. En toen ben ik met Slimmerik ook licentiehouder geworden. En dat is gewoon fantastisch om te zien wat we met die methodiek kunnen bereiken.
Ja, dat is heel positief. Ik hoor ook over het algemeen positieve berichten, zeker vanuit de behandelaarskant. De ervaring vanuit autisten wil nog wel eens wat verschillen. De een die kan er heel veel mee en de ander heeft zoiets van, ik snap het niet helemaal. Ik krijg er wel eens de indruk dat mensen niet helemaal begrijpen waar de methodiek over gaat. Of dat er mensen zijn die de methodiek niet helemaal goed toepassen. Dat wil dan ook nog wel zo zijn. Zelf krijg ik ook begeleiding, ook vanuit dezelfde methodiek.
Okay.
Dus mijn ervaringen zijn positief.
Ja.
Dat sowieso.
Het is ook wel wisselend, hè? Want ik hoor heel duidelijk in jou ook dit zeggen. Inderdaad, een methodiek goed toepassen. De methodiek is wel heel breed. En wij merken ook wel, we zijn natuurlijk heel blij dat heel veel mensen de methodiek gebruiken. Omdat wij erin geloven. En geven wij zelf ook. Het is alleen wel zo. Soms zijn er mensen die, zeg maar, die kennen alleen de puzzel van de vijf puzzelstukjes. Zeggen, ja, ik gebruik gevende vijf. Of die hebben alleen één boek gelezen of één lezing bijgewoond. Weet je, dat is wel heel mooi. Alleen, het is wel heel, als je hem echt goed wil toepassen, dan vraagt het wel veel meer. Want er komt gewoon veel meer bij kijken. Vandaar dat ze ook de post-HBO aanbieden, licentietrajecten en alle cursussen. Omdat wil je het echt je eigen maken, dan moet je alle kennis hebben. Maar je moet ook nog een keer veel kilometers hebben gemaakt, wil je het goed toe kunnen passen.
Ja, daarom. En ik, dat is toch ook wel een gevaar voor elke methodiek. Dat er mensen zijn die inderdaad, zoals je zegt, een lezingje hier, een boekje daar, ergens een flyer gezien hebben en zoiets hebben. Zo van, nu weet ik precies wat de methodiek inhoudt en die doe ik ook. Waardoor de methodiek vervolgens een slechte naam krijgt, terwijl het eigenlijk niet aan de methodiek ligt, zeg maar.
Daarom heeft Gevende 5 nu ook gekozen voor, we gaan werken met licentiehouders. Als je op de Gevende 5 website kijkt, dan zie je ook daar wie de licentiehouders zijn. En die dragen eigenlijk ook, zeg maar, het keurmerk. Waarin je kunt zien, dat zijn echt organisaties die van A tot Z weten wat de inhoud en alle materialen beschikken. Daarin wel proberen wat onderscheid te maken. Omdat, ja, inderdaad, wat je aangeeft, sommigen die kunnen ook een naam natuurlijk wat slecht maken, doordat ze het niet helemaal toepassen zoals het hoort. Maar goed, nogmaals, het is natuurlijk de missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. En iedereen die iets met Gevende 5 erin kan doen, is natuurlijk al heel mooi meegenomen. Maar er zitten wel verschillen. Ja.
Ja, zeker. Ja, om weer een beetje terug te cirkelen naar Slimmerik. Hè? Want zoals je zegt, het doel is om iedereen te helpen. Ik begrijp ook dat Slimmerik die richt zich niet alleen op de autist. Maar ook op zijn of haar omgeving.
Ja.
Ik heb begrepen dat jullie ouders ook zeer actief betrekken bij de begeleiding, wat me ook heel goed lijkt. Het onderdeel daarvan is ook een stukje educatie richting de ouders, neem ik aan, of?
Ja, zeker. Ja, inderdaad, wij vinden ouders heel belangrijk in dit verhaal. Wij proberen ook altijd onze hulp zo in te richten dat we alleen hulp bieden waar nodig, maar als ouders het zelf kunnen, dat ze dan ook zelf weer verder kunnen.
Mm-hmm.
En daarbij vind ik het heel belangrijk dat wij dus inderdaad ouders in hun kracht zetten. Eigenlijk starten we daarbij altijd wel met psycho-educatie, omdat alles wat we daarna van de methodiek in gaan zetten, dat herleiden we weer naar de psycho-educatie. Dan leggen we eigenlijk ook uit waarom we de dingen doen. En wat dat dan voor invloed heeft op de psycho-educatie, op het stuk autisme.
Ja.
En wij vinden het ook altijd heel plezierig om dat aan het begin te doen. Omdat wij dan ook met ouders of de omgeving in gesprek gaan over het kind. En dat we ook van ouders terugkrijgen wat ze herkennen bij hun kind. Dus het heeft ook een wisselwerking. Dat onze begeleider het kind daardoor nog beter leert kennen. Maar dat ouders ook echt meer leren door de autibril te kijken. Dat ze meer begrip hebben over het stuk autisme.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk wel vrijwel de start inderdaad. En vanuit daar gaan we dan verder om te kijken wat we in gaan zetten thuis, wat nodig is.
Ja.
En zoals altijd is dat natuurlijk gewoon heel erg maatwerk. Het is niet een standaard traject die we gewoon bij iedereen doen. Het is altijd op maat. Ik hoef jou natuurlijk niet uit te leggen dat iedereen met autisme heel verschillend is.
En die is,
werkt niet voor de ander.
Ja, zeer zeker. Het is zoveel mensen, zoveel autisten. Hè? Ik bedoel, of zoals ik altijd eigenlijk wel zeg van, ja, ik ben ook maar mens. Hè? Wat bij mij werkt, hoeft bij een andere autist absoluut niet te werken of kan er zelfs tegenwerken. Dus dat is zeker waar. Daarnaast is er natuurlijk ook het gebied school. Jullie werken ook graag samen met de scholen. Is dat ook qua voorlichting? Dus waar eigenlijk geen cliënten van jullie zijn, maar een school heeft een vraag rond autisme, kan de school dan ook bij jullie terecht? Of is het meer van, nou, wij begeleiden Jantje, Pietje, Klaasje, Suzanne, wie dan ook, op deze school. En dus komen we hier nu wat meer voorlichting geven.
Dat is eigenlijk beide wel het geval. Het is natuurlijk zo, als een school echt zich meer wil verdiepen in gevende 5, door bijvoorbeeld een basiscursus te doen, wat heel veel scholen gelukkig doen tegenwoordig, dan gaat dat echt vanuit gevende 5 zelf. En als we echt een lezing willen, doet gevende 5 dat in principe ook.
Ja.
Dus dat gaat dan niet vanuit ons. Maar als er gewoon gerichte vragen zijn om mee te denken en mee te kijken binnen school, dan kunnen ze wel rechtstreeks met ons contact opnemen. Er zijn ook scholen die onszelf inhuren. Hè, dus die dan zeggen, we hebben kinderen met autisme bij ons op school en die dan onszelf daarvoor inhuren. Dus dan gaat het niet vanuit de gemeente, maar gaat echt vanuit het stuk onderwijs.
Ja.
En dat wij dan kinderen begeleiden op school, maar ook wel meedenken met de leerkrachten hoe ze het beter weg kunnen zetten.
Ja.
Maar ook het stuk wat je aangeeft, als wij een kind in zorg hebben, ja, dan proberen we altijd contact te leggen met school. Het kind zit natuurlijk een groot gedeelte van de dag op school.
Ja.
Er gebeurt een boel, dus ja, daar proberen we altijd die verbinding mee te maken en ook te kijken wat we daar kunnen gaan doen. Het is natuurlijk altijd wel een klein beetje een grijs gebied, want de school heeft zelf ook een verantwoordelijkheid in verband met passend onderwijs. Maar de toekomst is ook wel dat toch wel meer jeugdzorg en onderwijs samen moeten gaan werken. En daar zie ik ook echt wel heel veel goeds in. Dus inderdaad, wij komen heel veel op scholen. We geven ook wel eens voorlichting aan een klas, waar dan een kind in zit met autisme. Dat is uiteraard altijd in overleg met de ouders en het kind zelf. Maar dat we proberen om iets meer begrip te kweken in de klas. Daar halen we hele positieve dingen uit. Maar ook wel met leerkrachten. Mensen die heel veel betrokken zijn bij één kind. Dat we echt, als het kind beter kennen, ook uit gaan leggen wat het kind nodig heeft. Dus ja, het kan heel divers zijn. Maar de samenwerking met scholen vinden we heel belangrijk.
Ja, hè, en voor de duidelijkheid, samenwerking met scholen, dat is niet alleen basisscholen, neem ik aan. Dat zijn ook de middelbare scholen.
Ja, zeker. Ja. We hebben heel veel basisschoolleerlingen, maar ook zeker middelbare scholen. MBO hebben we wel eens. En we hebben ook wel eens jongeren die dan 17 zijn en dan al naar het HBO gaan.
Ja.
Ook dan kan het HBO ook nog wel. Maar in principe, vanaf 18 doen we niet meer. Dus dan stopt het.
Ja. Ja, en dat brengt me eigenlijk bij mijn volgende vraag. Hè? Nou, het kind wordt 18, gefeliciteerd. Jullie begeleiding zit erop. En nu?
Ja, een terechte vraag. En die vraag krijgen we ook vaak. Kijk, het is voor ons wel een bewuste keuze om alleen jeugd te doen. Dat komt omdat dat echt onze expertise is. En het is niet onze doelstelling om heel groot te worden als organisatie. We groeien wel, we groeien behoorlijk. Maar het is onze doelstelling om ons echt specifiek op iets te richten. Dus vandaar inderdaad alleen de doelgroep kinderen met autisme. Of heel veel kenmerken van. Dus dat we daar echt in gespecialiseerd zijn. En daarnaast hebben we de keuze gemaakt alleen jeugd. En we hebben ook de keuze gemaakt alleen Friesland. Want ook wij krijgen wel vragen vanuit de provincie heel veel. Maar we willen ons echt specialiseren in iets. Dus daar hebben we ook deze keuze gemaakt om alleen jeugd te doen. Maar het stopt natuurlijk niet. Kijk, regelmatig kan het wel stoppen. Regelmatig hebben we trajecten en dat we echt iets aanbieden. En dat het kind daarna weer zelf verder kan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die blijven wel een vorm van hulp nodig houden.
Ja.
Zoals je weet zijn we aangesloten bij het Autisme Netwerk Friesland. Waar meerdere organisaties aangesloten zijn die ook een heel mooi aanbod hebben op het gebied van volwassenen.
Mm-hmm.
Dan kunnen we altijd daarnaar kijken. En eigenlijk beginnen we altijd al op vrij vroege leeftijd. Dus eigenlijk als we net 17 zijn geworden om daar met een plan voor te komen. Dat we echt al gericht gaan kijken, je wordt straks 18, hoe gaat dat eruit zien? Het kan zijn dat je een vorm van begeleide wonen nodig hebt. Nou, dan gaan we dat met elkaar onderzoeken. We proberen dan ook altijd al wel het gebiedsteam of het wijkteam er al op vroeg termijn bij te betrekken. Want ja, nu, dan val je opeens onder de WMO, dus dan gaan er ook weer andere dingen gelden. Dus die proberen we al bij te betrekken en dan gaan we met elkaar onderzoeken. Wat heb je nodig als je 18 bent? Begeleid wonen, begeleiding, beschermd wonen. En dan gaan we met elkaar onderzoeken en op zoek naar een goede organisatie waar het traject vervolgd kan worden.
Oké.
Dus we zoeken echt wel een goede overgang met een hele warme overdracht. En tot dusver vinden we altijd een hele mooie plek waar de jeugdige weer zelf verder kan.
Nou, dat is in ieder geval heel mooi, want inderdaad via het autisme-netwerk is het contact leggen met de andere organisaties denk ik ook een stuk makkelijker.
Ja.
Dan wanneer je dat als organisatie zelf een beetje rond zou moeten zoeken van, wie kan deze persoon verder helpen? Even kijken, de begeleiding van jongeren met autisme is inderdaad heel specialistisch werk. Dus wat dat betreft denk ik ook dat het heel goed is om je op een klein stuk te specialiseren. Ondanks de vraag misschien ook wel vanuit andere provincies. Als jullie dan zo'n vraag binnenkrijgen, hebben jullie dan ook contacten met andere organisaties binnen andere provincies, zeg maar? Dat jullie een beetje kunnen verwijzen van, wij niet, maar andere organisaties zouden hier wel kunnen helpen?
We hebben wel een aantal waar we wel vaker contact mee hebben. Dus waar we naartoe zouden kunnen verwijzen. Want eerlijk gezegd, het is soms wel wat lastig om een goede plek te vinden. We werken natuurlijk ook heel veel samen met andere licentiehouders van Gevende Vijf. En die zijn er niet heel veel. Zeker in het noorden niet. Maar in de provincie Groningen zitten er nu 2. Dus dat betekent als er daar iets is, zouden we ook kunnen verwijzen naar die collega-organisaties. In Drenthe hebben we een hoofd zitten volgens mij geen licentiehouder. En in Overijssel volgens mij ook niet. Maar we hebben wel andere connecties met andere organisaties die in die omgeving zitten. Ja.
Ja, oké.
En ook een aantal van het Autisme Netwerk Friesland die ook wel actief zijn in andere provincies. Dus dat zou ook een goede oplossing kunnen zijn.
Ja, dat zou inderdaad ook goed kunnen. Ik las ook op de website dat jullie naast de Geef me de 5 methode, geven jullie ook iets van rots- en watertrainingen. Dat ken ik zelf van de school van mijn dochter waar het wordt toegepast. Jullie passen dat wel aan voor kinderen met autisme. Wat zijn daar, zijn daar veel aanpassingen voor nodig dan, vroeg ik mij af.
Ja, dat varieert natuurlijk ook hoe het kind het ervaart. Hè. Sommige kinderen vinden natuurlijk bijvoorbeeld de aanrakingen en dergelijke heel vervelend.
Ja.
Dan gaan we dat uiteraard niet doen. Dan passen we dat aan dat we oefeningen doen waarbij dat niet nodig is. Mm-hmm. Maar heel veel dingen zijn juist wel heel duidelijk en heel helder en heel gestructureerd. Dus die kunnen zeker wel. Maar ik kan me ook herinneren, dat is dan nog in de tijd dat ik bijvoorbeeld op school werkte, waar ik ook rots en water gaf. Was er een jongere die veel is de regel dat je bij rots en water op blote voeten werkt.
Ja.
En die jongere die wilde dat gewoon. Die wilde het liefst gewoon zijn sokken aanhouden. Hij vond het een heel vervelend gevoel als hij met blote voeten op de grond stond. Ga je dat natuurlijk aanpassen. Hè? Dan ga je gewoon zeggen, oké, jongen, jij mag gewoon je sokken aanhouden. Als jij dat prettig vindt, op die manier wel mee kunt doen. Dus het is wel echt op maat. Het is echt kijken wat een jeugdige nodig heeft. En daarin gewoon wel die uitzondering durven te maken. En het op maat te maken. En het is eigenlijk zo, de rots- en watertraining geven we weinig los aan. Dus dat we hem echt als training alleen los aangeven. Omdat we heel veel jeugdigen bij ons hebben die bijvoorbeeld op de maatjesgroep komen. En dan doen we gewoon onderdelen van de rots- en watertraining. Doen we tijdens die maatjesgroepen. En dan is dat dan niet de hele volledige training, maar wel de dingen die wij belangrijk vinden dat ze dat meekrijgen.
Ja, op die manier. We hebben het al eventjes, noemde je daar de maatjesgroepen. Want jullie bieden niet alleen de begeleiding thuis, maar ook die maatjesgroepen aan. Hè? Wat kun je een beetje over die maatjesgroepen vertellen? Wat houdt dat in? Wat is dat?
Ja, klopt inderdaad. We hebben een vrij breed aanbod. We bieden hier ook wel verschillende dingen aan op onze locatie. Mm-hmm. Waaronder één onderdeel de maatjesgroepen zijn. De maatjesgroepen zijn eigenlijk ontstaan uit het feit dat we heel vaak aanmeldingen kregen van jongeren die best wel in een sociaal isolement zijn beland. Veel thuis zitten. Maar ook het gevoel te hebben dat ze de enige zijn. Dat ze, vaak zitten ze nog wel in het reguliere onderwijs. Dat ze misschien de enige zijn die daar net wat anders doet dan anderen. Waardoor dat gevoel ook wel versterkt wordt. Waarbij het ook wel lastig is om soms dingen die ze aangeleerd krijgen ook toe te passen in de praktijk. Maar ook ontdekken wie zijn ze nu. Hè? Dus we bieden eigenlijk altijd ook psycho-educatie aan tijdens die trajecten. We bieden eigenlijk ook een stuk eigen identiteitsontwikkeling aan. Van wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik leuk? Wat hoort bij mij? Een stuk sociale regels, wat passend is bij die leeftijd. Maar ook een stuk met emoties leren herkennen bij anderen, bij zichzelf. Onderdelen van rots en water, wat ik net al benoemde. Dus het is eigenlijk vrij divers. En het gaat eigenlijk om een groepje van maximaal 5 jongeren in dezelfde leeftijdscategorie. Die dan 1 middag in de week na schooltijd hier komen. Waar we dan met die 5 jongeren, allemaal met autisme of heel veel kenmerken van, deze onderdelen behandelen. En het is eigenlijk, het moet leuk zijn. Hè? We proberen altijd ook leuke dingen te combineren met leerzame dingen. Mm-hmm. En zo'n traject is dan altijd alleen in de schoolweken. Dat is ook een bewuste keuze, zodat kinderen vakantie willen graag echt vrij zijn vaak. Dus dan hebben we die keuze gemaakt. Vaak is zo'n traject wel, zo'n maatschap doen we wel een langere tijd. Omdat het inoefenen en het elkaar leren kennen tijd kost. Dus vaak is dat wel een jaar en dan in schoolweken. Maar het mooie is dan ook dat alles een keer voorbij komt. Want we behandelen ook thema's zoals, we hebben net Sinterklaas gehad natuurlijk. Maar ook de zomervakantie, schoolreisjes. Allemaal van die dingen die elk jaar weer voorbij komen. Waar we de kinderen ook bij kunnen helpen.
Ja, dat is inderdaad, dat is heel mooi. De maatjesgroepen zijn dus eigenlijk ook, hoe moet je het zeggen? Ze zijn ook per leeftijd ingericht, zeg maar. Dat je een beetje dezelfde leeftijdscategorieën bij elkaar hebt.
Ja, klopt. Hè. We hebben eigenlijk de meeste kinderen die we aangemeld krijgen voor de maatjesgroepen zijn kinderen eind basisschoolleeftijd. Dus dan moet je denken aan ongeveer vanaf 9 tot en met 12 jaar. Dat zijn de meeste groepen. We hebben ook een pubergroep. En wat eigenlijk wel heel mooi is, die hebben we nu denk ik sinds 4 maanden, hebben we een pubermeidengroep. En een pubermeidengroep is echt een maatjesgroep die specifiek gericht is op pubermeiden. En die komen dan niet elke week, maar 1 keer in de 2 weken. En dat zijn dan 8 meiden. En die groep wordt dan begeleid door 2 van onze vrouwelijke collega's. Die dan echt specifiek thema's gaan behandelen gericht op meiden met autisme. Toch wel in de praktijk wel anders zich uit en ook andere dingen nodig hebben. Hebben we daarvoor gekozen om echt een specifieke meidengroep daarvoor te maken. En die groep zit vol en we zijn nu bezig om daar al een 2e groep voor te maken. Omdat we ook heel veel aanvraag krijgen voor dat stuk.
Oh, dat is inderdaad wel heel mooi. Want dat is ook een ontwikkeling van de afgelopen jaren in feite. Hè, dat er toch ook steeds meer erkend wordt dat autisme niet alleen bij mannen voorkomt, maar ook gewoon bij vrouwen. En dus ook gewoon bij meisjes. Hè, dus... En inderdaad, dat hoor ik ook vaak, dat autisme onder vrouwen zich heel anders uit dan het autisme onder mannen, zeg maar. En dus ik vind het heel mooi dat er een specifieke meidengroep is, om zo maar te zeggen. Dat is heel mooi om te horen.
Ja, wij zien dat ook wel, David, hoor, dat we veel meer aanmelding krijgen van meiden de laatste tijd. We zien dat eigenlijk wel heel veel... meiden, en dan juist in die puberleeftijd, die dan vaak vast gaan lopen. Dat het op de basisschool nog niet opvalt, dan kunnen ze vaak nog meekomen op de middelbare school. Daar worden veel meer van ze gevraagd en een stuk lastiger. En goed,
dan verandert er ook veel meer in hun leven, hè? Dat is het ook natuurlijk.
Ja.
Ah, dus we hebben de begeleiding thuis, we hebben de maatjesgroepen. Wat bieden jullie nog meer aan als Slimmerik?
Wij bieden ook nog bij ons op locatie de naschoolsondersteuning. De naschoolsondersteuning is speciaal bedoeld voor de middelbare scholieren of mbo of dan nog net het hbo. De scholieren, wat we vaak zien is, school vergt al heel veel van ze. Maar als ze thuis komen, dan thuis is vaak al een goede of vaak gehoorde reden. Thuis, school. Dat ze het al lastig vinden om thuis met het schoolwerk bezig te gaan. Mm-hmm. Maar daarnaast ook natuurlijk, weten we allemaal bij het stuk autisme, kun je moeite hebben met het plannen en organiseren en structureren van je schoolwerk. Maar ook om het in alle rust ergens te kunnen maken. Want ja, er zijn ook situaties waar je nog heel veel broertjes en zusjes thuis hebt. Mm-hmm. Maar ook daarbij het stuk dat je vaak moeizaam in contact komt met anderen. Waardoor je ook thuis in een sociaal isolement komt. En inderdaad ook wel, wat we heel vaak zien is dat kinderen en jongeren op school ergens een probleem hebben, maar dat ze ook daar hulp bij nodig hebben. En dat ze, stel je voor, ze komen uit school en ze hebben iets meegemaakt, dat ook met hun besproken kan worden. Dat ze dat opgelost kunnen krijgen of dat ze er tips in kunnen krijgen. Nou, daarvoor hebben wij de naschoolsondersteuning. De naschoolsondersteuning is bij ons op locatie. Daar hebben we 2 groepen van maximaal 6. Dat zijn dan jongeren die komen uit schooltijd bij ons en dan ontvangen we ze. Gaan we eens met ze in gesprek om te horen hoe het met ze gaat. Of er ook nog openstaande mappen zijn om te kijken of er nog dingen zijn die ze bezighouden. Uiteindelijk kunnen ze hier dan, helpen ze met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. We helpen ze op weg, we kijken ook van hoe het gaat met de resultaten. Ja. Nou, daar kunnen ze in een hele prikkelarme, rustige omgeving ook het schoolwerk maken. En daartussenin doen we dus ook andere dingen gericht op het stuk autisme. Dus we doen ook wel gezamenlijke activiteiten tussendoor. We helpen ze ook wel bij wat zelfstandiger worden natuurlijk in het plannen. We doen ook coachingspelletjes met elkaar. Dus het is eigenlijk heel breed met echt wel verschillende doelen. Maar eigenlijk om een succesvol vervolg van de opleiding te kunnen bijdragen. En daarnaast ook echt wat contact met elkaar, het ervaren dat ze niet de enige zijn, ervoor te zorgen dat ze regelmatig hun ei kwijt kunnen, waardoor ze wel weer goed met hun schoolwerk bezig kunnen.
Ja, dat is heel mooi. Het klinkt ook een beetje wat je als een versie van de, wat ze op het HBO hebben ze de organisatie STUMAS, geloof ik.
Ja, klopt.
Voor studenten met AS. Dit klinkt meer als de MBO-versie ervan, zeg maar.
Wat wij inderdaad doen is echt voor middelbare scholieren en het MBO. Dus echt in de leeftijd van 12 tot 18.
Ja.
En inderdaad, wat je terecht aangeeft, hè, als ze dan 18 zijn, zou een mooi vervolg kunnen zijn dan bij bijvoorbeeld STUMAS. Want die doen over het algemeen alleen jongeren vanaf 18 jaar.
Dat werkt mooi. Tenminste, ik denk dat een zeer waardevolle toevoeging kan zijn voor de extra begeleiding die jongeren toch op zo'n moment nodig hebben. Hè? Op het moment dat ze hun wereld op de kop gezet wordt. Tenminste, als ik zelf even terugdenk aan mijn overgang van de basisschool naar de middelbare school. Dat was dan ook echt van een klein boerenschooltje, om zo maar te zeggen. Wij hadden op de hele school, ik geloof, maximaal 200 leerlingen. En dat was het. En toen ging ik naar de middelbare school waar, 200 leerlingen, dat was een gedeelte van het gebouw waar ik zat. Dus dat was nogal een overgang. En ik kan me goed voorstellen dat zeker voor kinderen met AS, zoals ik ook in de tijd, dat toch wel een wat schokkende ervaring kan zijn, om zo maar te zeggen. Dus dan is het heel mooi als daar toch een begeleiding naast is.
Ja, klopt. Dat merk ik ook. Hè, dat ze het gewoon een veilige en vertrouwde omgeving vinden hier. En dat ze hier komen. En dat we ze echt wel goed daarmee weg kunnen helpen. Mm-hmm. We doen inhoudelijk niet. Hè. Dat is ook, stel je voor dat een kind echt moeite heeft met alleen een vak biologie of Nederlands. Dat is niet aan ons. Wij richten ons wel echt op het stuk waar je met autisme moeite mee zou kunnen hebben.
Ja.
En als een kind echt inhoudelijk moeite heeft met een bepaald schoolvak. Dan zijn toch de school en de ouders zelf daar verantwoordelijk voor.
Ja.
Want we zeggen ook altijd, een kind die geen autisme heeft en die moeite heeft met een schoolvak, ja, die moet ook gewoon naar een huiswerkbegeleiding of iets dergelijks toe.
Ja, dus uiteraard.
Daar maken we wel echt het onderscheid in. Het is wel echt gericht specifiek op waar je met autisme tegenaan kan lopen.
Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk ook het belangrijkste is, in feite. Ja. Want voor de rest is er al wel genoeg.
Klopt. Hè?
Ik bedoel, er zijn leraren die je extra werk willen geven. Er zijn, zoals je zegt, voor gewoon mensen, ja, tussen aanhalingstekens, zijn er ook genoeg hulpmiddelen al. Die hulpvraag wordt al vervuld. Het gaat juist eigenlijk om de dingen wat andere mensen waarschijnlijk niet zullen begrijpen dat je daar moeite mee hebt. Het sociaal integreren in de groep op de middelbare school bijvoorbeeld. Dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat is iets wat mensen zich af en toe niet voor kunnen stellen. Van, hè, hoe bedoel je dat? Ja, nou ja, ik snap niet zo goed hoe moet ik sociaal doen? Hoe doe ik mee in de groep? Weet je, dat soort dingen. En daarnaast bieden jullie ook ondersteuning voor thuiszitters.
Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, helaas is het zo, David, dat we toch wel regelmatig te maken krijgen met thuiszitters. Hè? Kinderen met ASS die toch het niet trekken op school. Je noemde zelf ook al in je eigen voorbeeld. Hè? De stap is natuurlijk heel erg groot om van een relatief veilige, kleinschalige basisschool, waar je vaak met één leerkracht per jaar te maken hebt, naar een grote school waar je verschillende leerkrachten hebt, waar je zelf naar de lokalen toe moet lopen. En ook, nou ja, als we het hebben over prikkels, ik kom regelmatig op scholen, maar als je dan ook ziet de kantines en dergelijke, hoeveel prikkels daar wel niet zijn,
kan ik me
dat voorstellen dat dat niet altijd passend is voor elk kind.
Klopt.
Helaas zijn de alternatieven ook vrij schaars op het gebied van specifiek onderwijs voor deze kinderen. Er ontstaan gelukkig wel steeds meer initiatieven die wel passender zijn. En dat is ook nog wel een missie van ons om daar meer nog in te gaan faciliteren. Want ja, elk kind heeft gewoon recht op onderwijs. En ik weet zeker dat als je met de juiste aanpassingen dingen zou gaan doen binnen een school of iets anders creëren, dat veel meer kinderen niet thuis hoeven te zitten. Maar goed, helaas zijn ze er heel veel. En ik moet zeggen, schrikbarend veel. We krijgen echt de laatste week ook best wel veel aanmeldingen weer van thuiszitters.
Ja.
Nou, om op je vraag terug te komen, wat we doen is eigenlijk die kinderen vaak van thuis zitten word je niet beter. En we snappen altijd heel goed dat het op een gegeven moment niet meer lukt op een school. Het mooiste is natuurlijk dat je het kunt voorkomen dat een kind thuis komt te zitten. Dus we worden ook altijd wel blij als we al vroegtijdig erbij betrokken worden. Maar als het al zover is dat een kind het echt niet meer trekt om naar school toe te gaan, de overprikkeling door, dat het gewoon, soms lijkt het wel gewoon dat ze overspannen zijn. Dan willen we eigenlijk de jeugdigen willen we zorg gaan bieden door eerst in kaart te gaan brengen voor wat is nu de reden waardoor je thuis moet komen te zitten. Dus dat gaan we in kaart brengen. Wij kunnen er eventueel, we hebben een samenwerkingspartner die voor ons dan eventueel, als het nodig is, een nieuw intelligentieonderzoek zou kunnen doen. Of eventueel ook een nieuwe diagnostiek als dat nodig is.
Ja.
En die jeugdigen, die proberen we eigenlijk te kijken hoe we weer op kunnen bouwen naar een vorm van onderwijs. En daarvoor kan het vaak zo zijn dat ze bij ons overdag op onze locatie komen om daar educatieve dagbesteding te krijgen.
Ja.
Om wel weer in het ritme te komen, structuur te hebben, een doel te hebben van ik moet wel uit bed. En hier is het kleinschalig. En vaak is dat dan een samenwerking met de school dat ze hier dan hun schoolwerk van school maken. Maar dat ze hier dan zijn. En dat we op die manier proberen te onderzoeken. Goh, is een stap terug naar de huidige school een realistische stap? Of is er iets anders nodig? Als het mogelijk is om op de huidige school dat te gaan doen, dan gaan we daarin meedenken en meekijken om die overstap weer te kunnen maken. Maar mocht blijken dat dat een stap te ver is, dan gaan we met elkaar onderzoeken wat wel een vorm van onderwijs zou kunnen zijn. Of in enkele gevallen een vorm van dagbesteding, als school toch echt niet tot de mogelijkheden behoort. Dus eigenlijk is het een heel uitgebreid traject. Ook als het mogelijk is om daarin nog behandeling te krijgen, dan kunnen we dat ook bieden met onze samenwerkingspartner. Maar uiteindelijk is het doel dat het kind weer vertrouwen krijgt, dat het kind op een plek komt waar het begrepen wordt.
Ja.
Dat er succeservaring op kan doen en dat we gericht met elkaar vanuit die stap kunnen gaan kijken wat de vervolgstap gaat worden.
Ja, want dat is iets wat ik mijn eigen zoontje, die zit inmiddels op speciaal onderwijs, op een cluster 4 school in Drachten. Maar dat heeft op zich nog wat voeten in de aarde gehad, om de juiste school te vinden en het te regelen, zeg maar. Want een van de dingen die ik al zag komen, om zo maar te zeggen, dat was zo van, hij heeft nou nog plezier om naar school te gaan. Ja. Hè? Maar hij merkt al wel dat hij anders is dan de kinderen om hem heen. Hij merkt door overprikkeling en dergelijke wordt hij boos, wordt hij gefrustreerd, van dingen lukken niet, dingen willen niet. En ik wil voorkomen dat hij geen zin meer heeft om naar school te gaan. Hij zich echt gaat afzetten tegen de school. En dat was ook iets wat ik dan weer op de cluster 4 school weer terug hoorde. Dat zij toch ook inderdaad veel kinderen hadden die eerst weer het vertrouwen weer terug moesten krijgen inderdaad in de school. Hè? Van, ja, dit is een veilige plaats, hier kun je wel jezelf zijn, hier mag je wel eventjes zitten wippen op de stoel, bij wijze van. Ik denk dat dat inderdaad een belangrijke stap is voor de thuiszitters, om inderdaad weer het vertrouwen te krijgen, ook in zichzelf en in de school. Dat er is een reden waarom ze thuis zijn komen te zitten, inderdaad. Ja. Dus ja, dat. En zoals je zegt, het is een beetje een terugkerend fenomeen, hè? Alles is op maat. Alles is specifiek per kind. Ja.
Ik moet zeggen, ik kan me wel in jouw verhaal vinden. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje een groot probleem. Wat we vaak zien, is dat een kind eerst helemaal compleet moet uitvallen, of dat het zo extreem moet worden binnen een school, dat dan uiteindelijk een school gaat verwijzen naar een ander type onderwijs. Dat betekent eigenlijk met de wet als het onderwijs, dat eerst moet een school aan kunnen tonen dat ze er alles aan hebben gedaan om een kind te helpen. En dan moet blijken dat dat niet werkt, dus dat het niet geholpen heeft.
Ja.
Dus eigenlijk laat je op die manier het kind al heel veel negatieve ervaringen opdoen. En dan is op een gegeven moment dan de laatste stap dat het kind verwezen wordt naar een ander type onderwijs, SBO of SO. En dan is er eigenlijk al nodig gebeurd. En ik vind dat vind ik eigenlijk wel schrijnend. Dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk ook, dat ze op die manier in hun jeugd al zoveel negatieve ervaring opdoen.
Ja.
Maar dat is de wet zoals die nu is. Ik zou meer toch inderdaad richting een preventieve gaan. Hè? Dat je toch meer gaat kijken. We zien dat dit type onderwijs voor kind waarschijnlijk niet echt haalbaar gaat blijven. Maar het gaat nu nog goed. Laten we dan nu alvast nadenken om een stap te zetten om het goed te blijven houden.
Ja, zeker.
In de preventieve fase. Ik zie ook wel heel veel, juist bij deze doelgroep, dat het is veel internaliserend. Hè? Dus heel veel leerkrachten en heel veel IB'ers, er zijn hele goede IB'ers hoor, heel veel ook echt wel goede IB'ers, maar sommigen die blijven vasthouden van we zijn niet handelingsverlegen. Hè? Het kind zit gewoon rustig in de klas, het kind doet wat we van hem vragen. Maar als je dan dieper gaat kijken, en je ziet soms ook, hoor je die verhalen, dat de jongere thuis komt en dan thuis compleet overprikkeld is en dat het thuis dan compleet escaleert en dat het de jeugd thuis ook helemaal tot niks meer komt, omdat die schooldag al zoveel vergt. En dat zien we gewoon heel veel. En dat is ook wel een deel van onze missie, om toch wel te kijken om die kinderen die er niet opvallen, wel te kijken wat ze nodig hebben.
Ja.
Handelingsverlegenheid of niet altijd. Kijk, als een kind met een stoel gooit of met een tafel gaat gooien, dan is het vaak van dan word je handelingsverlegen, want dan wordt het gevaarlijk. Maar juist deze doelgroep, die moet je goed in het vizier hebben, want dit zijn de kinderen die ook wel heel veel moeite kosten om soms op een reguliere school te zitten en daar heel veel gedrag thuis laten zien of elders. En dat is wel lastig om te zien. Ik snap dat ook. Ik heb zelf ook voor de klas gestaan. Dus als je een klas vol kinderen hebt, zie je niet alles. Maar als wij kijken, zien we wel heel veel. En ik vind daarbij het verhaal van ouders ook altijd heel erg belangrijk.
Ja zeker. Hè? Want mijn persoonlijke mening is ook een beetje van, het passend onderwijs was een leuk experiment, maar we kunnen erover uit zijn dat het niet werkt. Het is een, het is op zich een heel mooi initiatief. Hè? Laten we zo lang mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs houden. Op zich ben ik het daar wel mee eens. Het probleem is alleen, hè, en dan grijp ik ook weer terug naar mijn eigen jeugd hoor. Kijk, ik zat in een hele kleine klas. Nou zat ik wel in een extreem kleine klas. Ik zat in een, ons groepje bestond uit maximaal 5 kinderen, dus dat was al erg klein. Maar, maar in totaal zaten we met, ik geloof, 20 kinderen in de klas. Dat waren dan combinatieklassen. En ik denk dat je, als een klas een dergelijke omvang heeft, zo 20 kinderen, dat passend onderwijs dan op zich best te doen is, ook voor een leraar, als hij daar de tijd voor krijgt en de middelen voor krijgt. Maar tegenwoordig zie je al snel klassen van rond de 30, 40 kinderen. En dan heb ik zoiets zo van, ja, hoe wil je hier passend onderwijs gaan geven? Als jij 40 kinderen door de klas heen hebt stuiven en jij bent bezig met één van die kinderen, ja, de andere 39 doen hun eigen ding. En ja, dat werkt niet altijd. Nog sterker, je ziet daar steeds meer problemen in terugkomen. Dus ja, dan is inderdaad zoals jij zegt, zo van het meer werken naar een preventief systeem waar we al vroeg signaleren dat er problemen zijn en die proberen te corrigeren. En als dat dan betekent dat er meer kinderen richting een specialistischer onderwijs moeten dan in het reguliere kunnen blijven, ja, dan is dat zo. Of we moeten zorgen dat het regulier onderwijs meer middelen krijgt om passend onderwijs te kunnen geven. Hè? Dus ja. Zorg dan dat er meer leerkrachten voor kleinere klassen staan. Maar ja, dat komt dan weer neer op financiering, op financiën, op dat snap ik allemaal ook. Maar ja, dat is wel een, het is wel zorgwekkend om te zien dat er steeds meer thuiszitters komen. Hè? Dat er steeds meer kinderen thuis komen te zitten en uitvallen van regulier onderwijs waar, ja, dat vind ik toch eigenlijk, ja, heel zorgwekkend om dat te horen.
Ja, wij ook. En ik ben het volledig met je eens hoor. We komen ook echt scholen tegen waar passend onderwijs heel goed gedaan wordt. Vaak inderdaad wel scholen die een iets kleinere setting hebben qua klasgrootte. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk al randvoorwaarden als we het hebben over een kind die prikkelgevoelig is. En dan zit je in een klas van 30 plus. Ja, dan is dat is al een randvoorwaarde die gewoon heel lastig is. Die kun je niet veranderen. Maar die is ook niet gunstig voor een kind met ASS die heel prikkelgevoelig is, die er heel erg sterk op reageert. Mm-hmm. Dus dan is het soms al heel moeilijk om daar interventies in te doen, om dat beter te krijgen. Maar inderdaad, we kennen ook scholen die dat heel goed kunnen, omdat ze inderdaad kleinere groepen hebben. En het valt of staat ook met de leerkracht. De ene leerkracht heeft gewoon heel veel feeling met kinderen met een speciale hulpvraag. En de andere leerkracht die heeft dat helemaal niet. En dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt. En als je werkt in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, dan maak je over het algemeen een bewuste keuze om met een doelgroep te gaan werken die meer tijd en aandacht nodig heeft. Dus dan heb je er over het algemeen ook meer feeling mee.
Ja, dat is waar. En je krijgt er ook meer middelen, hè, in feite. Want je werkt nu eenmaal in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Hè? Dus je krijgt per definitie ook meer middelen daarvoor. Want het is speciaal onderwijs. Dus ja. Even kijken. Dan hebben we eigenlijk, geloof ik, al jullie aanbod wel doornomen, dacht ik. Is er nog iets wat ik vergeet? Jullie aanbieden.
Nee, volgens mij hebben we inderdaad alles gehad. We doen heel veel inderdaad 1-op-1 begeleiding, ook van jongeren aan huis of op school. Je hebt eigenlijk wel alles benoemd.
Oké. Even kijken. Natuurlijk momenteel in verband met het coronavirus wat heerst in de wereld. zullen de verschillende activiteiten niet doorgaan. Hebben jullie daar... ik neem aan dat jullie als organisatie je daar een beetje op aangepast hebben, zeg maar. Hoe gaat dat momenteel? Is dat een beetje te doen of is het...
Ja, ik moet zeggen, de eerste golf, toen was het echt wel even zoeken met elkaar. De eerste coronagolf, omdat het was nieuw. We wisten niet wat op ons afkwam. Goed, je gaat ook direct wel creatief denken met elkaar. En hebben we dat goed vorm kunnen geven. Toen echt even de lockdown kwam, dat iedereen eigenlijk thuis moest blijven zoveel mogelijk. Toen hebben we heel veel online via beeldbellen gedaan.
Ja.
En als het nodig was, dan gingen we wel naar jongeren toe. Alleen dan waren het geluk ook dat in die eerste golf was het over het algemeen heel mooi weer. Dus dan spraken we buiten af op 1,5 meter afstand. De groepen die we hier hadden, hebben we in de weken dat er echt een lockdown was, hebben we die tijdelijk moeten sluiten. Maar ja, we hebben wel altijd contact gehouden met de jongeren en ouders. We hebben ook in die tijd een hulplijn, het leven in groepen, dat ouders eigenlijk in het weekend en 's avonds tot 10 uur konden bellen als ze ergens aanliepen. En dat was ook voor mensen die niet bij ons in zorg waren. Maar goed, op een gegeven moment was het natuurlijk de corona ging weer wat meer naar de achtergrond toe. En hebben we eigenlijk alle werkzaamheden weer normaal opgepakt. Dus ook echt onze ambulante hulpverlening weer gewoon echt bij mensen thuis. Weliswaar alles op 1,5 meter afstand en met al die RIVM-maatregelen. Nou goed, en nu trekt het, hè. Natuurlijk was er weer een tweede golf. En, nou goed, dan word je wel weer voorzichtiger met elkaar. Maar we hebben toen wel de groepen allemaal door laten gaan. En wel gewoon echt hier op onze locatie echt al die maatregelen goed kunnen toepassen. We hebben een hele ruime locatie waar dat gelukkig heel, heel makkelijk te doen is. En ook aan huis gaan we wel zoveel mogelijk door. Omdat we vinden wel de zorg moet doorgaan. En er gebeurt al zoveel in de wereld. Dus laten we vooral wat wel door gaan we door laten gaan. En daarbij zien we natuurlijk wel eens dat er iemand van onze collega's klachten heeft. Nou, als die klachten heeft, dan kan die even niet naar gezinnen toe. Dus moet diegene een test doen. Mm-hmm. We hebben er ook voor gekozen om dan zo snel mogelijk een test te doen. Zodat we het antwoord hebben en dat je dan weer aan het werk kunt.
Ja.
Maar goed, iemand die verkoudheidsklachten heeft, die kan dan wel beeldbellen. Dus dan proberen we altijd wel alternatieven aan te bieden. En hetzelfde geldt als een gezin thuis de klachten heeft. Ja, dan kunnen we ook helaas niet naar het gezin toe. Maar ook dan bieden we beeldbellen aan of normaal bellen.
Mm-hmm.
Dus er is altijd wel gewoon goed overleg met de gezinnen en ouders. Wat wel door kan gaan, wat niet door kan gaan. Maar in principe als iets fysiek niet door kan gaan, dan proberen we altijd te zoeken naar alternatieven.
Ja.
En de groepen hier, die gaan dus gewoon door. En een aantal dingen die bijvoorbeeld wel wat lastiger zijn. Wij willen ook koffieochtenden organiseren voor ouders die bij ons in zorg zijn. Ja, en die laat je natuurlijk nu al heel lang niet doorgaan. Dus dat zijn wel dingen die jammer zijn. Om toch wel iets meer die verbinding nog met elkaar te maken.
Mm-hmm.
Maar ik kan eigenlijk wel zeggen dat mijn inziens we de coronatijd wel heel goed doorkomen. We hebben eigenlijk al onze zorg op een goede manier door kunnen zetten. En dat krijgen we ook echt wel terug van gezinnen en ouders. Dat we... Vooral met name in die eerste golf, dat het voor iedereen wel heel nieuw was. Maar eigenlijk wel terecht voor ze waren. En dat doet ons goed.
Ja, dat is zeker goed om te horen. Hè? Ik bedoel, corona heeft natuurlijk op ons allemaal een behoorlijke impact gemaakt. En zoals je zegt, het is uiteindelijk toch een kwestie van aanpassen. En kijken hoe je dingen toch door kunt laten gaan. Ja, ik hoop dat als corona voorbij is, om zo maar te zeggen, of althans, hoe moet je het zeggen, onder controle is, hè, dat dingen als de koffieochtend wel door kunnen gaan, want dat klinkt me toch erg goed in de oren. Die koffieochtenden zijn specifiek bedoeld voor ouders die bij jullie in zorg zijn, zeg maar. Hè? Dat is...
In principe wel. Hè. We doen wel eens dat ze dan één introducee mee mogen nemen. Maar we zitten gewoon dat we in principe... we hebben best ruimte, maar we hebben niet zo'n grote ruimte dat we heel veel mensen kunnen ontvangen. We zitten toch maximaal met ongeveer 30 die we kunnen ontvangen.
Ja.
Dus dan geven we in eerste instantie wel de mogelijkheid aan ouders die bij ons in zorg zijn. En die mogen dan introducee meenemen.
Ja.
Maar goed, hè, er zijn straks ook alweer momenten zoals de week van autisme en dergelijke, dat we waar kan, wel weer wat andere activiteiten wil organiseren ook voor externe.
Ja, ja. Oké, even kijken. Nou, dan even kijken. Ja, dan is er verder nog, heb je verder nog een nieuwtje wat je kwijt wilt rond de slimmerik of vanuit jezelf?
Ja, eigenlijk, hè, wat ook wel een beetje, denk ik, liet doorschemeren in mijn verhaal, is, vind ik, de thuiszitters, vind ik zorgwekkend. Mm-hmm. Dus eigenlijk, als we kijken naar wat we met slimmerik op dit moment meer willen gaan doen, is eigenlijk wel die verbinding zoeken met scholen, verbinding zoeken met samenwerkingsverbanden, waar we ook al wat connecties nu mee hebben, om toch te kijken van, goh, is er niet nog iets anders mogelijk? Kunnen we niet nog iets betekenen dat deze kinderen wel naar een plek toe kunnen waar ze wel gewoon kunnen zijn wie ze zijn, maar ook onderwijs kunnen volgen? Kijk, dat van ons thuiszitterstraject is er eigenlijk op gericht als tijdelijk traject. Ja. In principe zijn we geen school. We werken al samen scholen. Er staat ook een bevoegd iemand die wel een leerkracht bevoegd heeft die dat aanbiedt. Maar we zijn geen school en dat zullen we ook niet worden.
Nee.
Dus het is een tijdelijke oplossing als het echt niet lukt. Maar het zou zo mooi zijn als er meer plekken komen waar deze kinderen gewoon onderwijs kunnen volgen. En gewoon een goede, weet je, er zijn vaak heel veel kinderen die heel goed een diploma kunnen halen. Als ze maar in de juiste omgeving zitten en de juiste aanpak krijgen. Dus eigenlijk is dat een beetje onze missie wel om de komende tijd ons op te richten. Van wat kunnen we daarvoor nog betekenen in Friesland? Wat is er al? Want er zijn al mooie initiatieven, maar wat ontbreekt er nog? Ik vind één voorbeeld ervan, en dat is ook wel iets. Als middelbare scholieren vastlopen, bestaat er een OPDC. En een OPDC is dan de plek waar ze, wat een samenwerking is van scholen, waar ze dan heen kunnen gaan. En ja. Die doen eigenlijk wel redelijk hetzelfde als wat wij doen in zo'n geval, in kaart brengen wat er aan de hand is. En dan uiteindelijk proberen om weer terug te keren naar een vorm van onderwijs. Nou, dat is een heel mooi initiatief, maar ik mis dat eigenlijk voor de basisschoolleerlingen. Wij hebben ook wel eens regelmatig dat een basisschoolleerling uitvalt, niet naar school toe kan. En dat de school dan zegt, ja, je bent niet meer welkom, deze week mag je niet meer naar school.
Ja.
Maar dan zit het kind thuis. En daar is eigenlijk geen plek voor dat ze ook tijdelijk naar een andere plek toe kunnen om wel onderwijs te volgen. En we hebben ze hier dan wel. We hebben hier ook heel veel basisschoolleerlingen die dan ook bij ons komen, die we dan ook wel educatieve dagbesteding bieden. Maar het zou zo mooi zijn als daar ook iets voor is, waar ze wel echt onderwijs kunnen krijgen als ze uitvallen.
Ja, dat zou inderdaad, het verbaast mij eerlijk gezegd een beetje dat zoiets nog niet bestaat voor de basisschoolleeftijd.
Ja, ik ben er nog niet tegengekomen. Misschien heb ik iets echt niet meegekregen. Goed, wij krijgen vaak kinderen die inderdaad niet naar school toe kunnen.
Ja,
thuis zitten, maar dat er eigenlijk ook niet, mijn inziens, niet echt een alternatief is. Ja, uiteindelijk om uit te stromen dan naar een ander type onderwijs. Maar ja, ik denk dat je het zelf noemde, dit ook al het begin van je verhaal. Hè? Een verwijzing is ook niet zomaar rond naar een andere school.
Dus daar
gaat de tijd overheen. Nou ja, wat gebeurt er dan in tussentijd met zo'n kind?
Ja, ik bedoel, want thuis zitten, zoals we allemaal weten, is niet bevorderlijk voor niemand. Nee. Dus nee. Het zou mooi zijn als als het daarvoor een goed alternatief is voor alle thuiszitters, zeg maar. Dat zeker. Ja. Nou, Erik, dan heb ik eigenlijk tot sluiting nog een vraag voor jou, die ik eigenlijk aan iedereen stel. Wat vind jij het? We weten allemaal dat er. Er wordt altijd vrij veel gezegd over de negatieve kanten van autisme. Hè? De problemen die mensen hebben, kinderen hebben, et cetera. Wat vind jij nou een mooie kant van autisme?
Ik vind eigenlijk heel veel kanten heel mooi, dus ik kan er wel een aantal benoemen. Kijk, ik heb natuurlijk specifiek voor deze doel gekozen, omdat het gewoon een hele mooie doelgroep is. Wat ik eigenlijk altijd heel mooi vind, is vaak de puurheid, hè, het echte, gewoon het oprechte.
Mm-hmm.
Vind ik altijd heel mooi. Als ik ook terugdenk aan mijn tijd als leraar en nu ook. Ik vind het zo mooi in deze doelgroep, als jij heel duidelijk bent, als jij gewoon alles heel goed vertelt, dan kunnen ze dat heel goed opvolgen. Ik noemde dat ook altijd in mijn klas, als ik een uitleg had gegeven en ik kon zien aan de kinderen met autisme dat ze gewoon keurig gingen doen wat ik had uitgelegd, dan wist je dat je duidelijk was geweest. En dus ik vind het zo mooi dat ze eigenlijk heel trouw zijn, heel plichtsgetrouw, als je maar duidelijk bent. En het unieke, soms die andere denkwijze, ik vind dat heel interessant. En ik denk ook juist inderdaad voor, dat is natuurlijk ook een onderwerp wat veel naar voren komt, voor heel veel werkgevers zijn mensen met autisme juist een hele goeie. Hè? Want ze zullen altijd op tijd zijn, ze zullen altijd doen wat je van ze vraagt, mits je maar niet te veel druk legt. Het is de unieke denkwijze om ook gewoon in gesprek te gaan, echt dus oprecht te kijken en te luisteren naar kinderen en mensen met autisme en hoe ze denken. Ja, dat maakt het zo mooi. Ja.
Ja, dat vind ik een hele mooie. Nou, Erik, dan dank ik je wel voor ons gesprek. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Slimmerik?
Allereerst jij ook bedankt voor je tijd en je interview. Waar ze meer informatie kunnen vinden is op onze website. Dat is www.slimmerik en dan een middenstreepje ondersteuning.nl. Daarnaast hebben we ook een Facebookpagina, we hebben een Instagrampagina. Ook op Gevende 5, waar we mee werken. Als je naar gevende5.nl gaat en je gaat daar zoeken, kom je ook wel bij hulpinstanties uit die de licentie hebben van Gevende 5. Mm-hmm. En uiteraard, ja goed, we zitten nu een beetje met corona, maar normaal zeggen we ook van loop gewoon binnen. Onze locatie is op de Verlengdesgrans 81 in Leeuwarden. Mail, het mag allemaal. Wij staan graag te woord en wij geven graag vrijblijvende informatie.
Oké. Nou, ik zal uiteraard de link naar jullie website en zal ik ook in de beschrijving zetten van deze aflevering. Dan rest mij niets anders dan je een prettige dag te wensen en je nogmaals te bedanken.
Ja, ik wens jou ook een hele prettige dag en graag tot een andere keer weer.
Tot een andere keer weer. Bedankt voor het luisteren naar de Outcast. Mijn naam als David Westerink. Jullie kunnen mij vinden via mijn website myautisticself.nl of via anchor.fm/outcast. Dat is anchor.fm/outcast. Daar kunnen jullie ook eventueel een voicemailbericht voor mij achterlaten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering en tot de volgende keer.